Goedemorgen allemaal. Het was een week geleden zat ik in een klein Engels kerkje dat we onze dochter bezochten. En dan verbinden we dan meestal aan vast dat we op de zondag, zoals we gewoon zijn, toch graag naar een dienst gaan. En het was erg mooi. Niet zozeer het gebouwtje op zich, was nogal vrij oud. Maar ze waren ook op zoek naar iets anders. Maar ik moet zeggen, de mensen die we ontmoeten, daar voel je zo direct die band mee. De eenheid, de liefde, de Engelse humor was ook in de dienst merkbaar, maar tegelijkertijd zo een stuk diepgang. En wat degene die leiding had en ook de prediking verzorgde, hoe hij dat naar voren bracht, was echt een fantastisch mooie combinatie. En nu vandaag weer hier, het was me gevraagd om iets te spreken over zending. En ik moet zeggen, als ik denk aan zending en evangelisatie, dan denk ik niet dat ik de beste persoon ben om daar veel over te zeggen. Ik heb wel een paar jaar in de zending gezeten, maar meer gewoon op een heel praktische manier als automechanieker, om auto's te onderhouden die gebruikt werden, wel weer voor evangelisatie. Dus je kunt ook betrokken zijn met zending of evangelisatie gewoon op een heel praktische manier. En het verlangen is er ook wel om getuige te zijn, maar ik moet u eerlijk zeggen, dat gaat mij echt niet spontaan af, zoiets. Dus ik bid ervoor, en hier en daar mogen we soms een getuigenis geven, soms heel onverwachts. U weet, de startzondag is nog niet zo lang geleden, en de dag voor die startdag, op een zaterdag, kwam onze Marokkaanse buurman vragen of dat wij de zondag, dus de volgende dag, 's middags om 3 uur bij hen wilde zijn. Hij ging ook de buren van de andere kant uitnodigen. Er was pas een babytje geboren en hij wilde toch ons daar iets van laten zien en laten proeven. En dat was leuk. En het is ook een beetje zo, een beetje aftastend in zo'n gesprek van waarover spreek je. Ze zijn wel redelijk goed geïntegreerd, moet ik zeggen, en wijze mensen. Hij zelf heeft ook universitaire opleiding gedaan en ik moet zeggen, hele wijze mensen. Maar op een gegeven moment vroeg de buurvrouw, die aan de andere kant woont, dus van hen, die vroeg zo ook een beetje naar het moslimgeloof en dan ook zo naar ons toe, een beetje van, en jullie evangelies, en wat houdt dat dan in, en wat is dan het verschil, enzovoort, met katholiek. En ik moet zeggen, het was een beetje speciaal, maar ik had er eigenlijk wel een beetje plezier in. Ik zat eigenlijk in het huisgezin van een moslim en we waren een stukje aan het evangeliseren over Christus, hè, wat hij betekent voor ons. En dat zijn zo'n spontane gelegenheden en dat was leuk. Dus ook vandaag, ik ben niet dé specialist, wil ik maar zeggen, maar toch heb ik er een beetje over nagedacht. Wat betekent zending voor ons vandaag? Wat is zending eigenlijk? Wat betekent dat woord? Waar komt het vandaan? Hoe werd daar in de eerste eeuw na Christus vorm aan gegeven? En wat kunnen wij daarvan leren? Dat zijn een paar gedachten die me bezig gehouden hebben. En om dat nu allemaal even in een half uurtje weer te geven, is niet zo gemakkelijk. Dus ik zal me zeer moeten beperken. Ik heb uiteindelijk onderverdeeld deze boodschap in 4 puntjes. In de eerste plaats de definitie van zending. Wat is het? Waar komt het vandaan? Dan in tweede plaats zending in de eerste eeuw, meer algemeen. Hoe werd daar vorm aan gegeven? Dan iets specifieker, toegepast op 1 gemeente in Antiochië. Hoe speelde zich daar zending af? En dan het laatste punt, toepassing eigenlijk voor ons. Wat kunnen wij daaruit leren? Dus definitie, zending in de eerste eeuw algemeen. Dan specifiek in 1 plaats, Antiochië. En dan, wat kunnen wij daarvan leren? Dus in de eerste plaats een definitie. Wat is zending eigenlijk? Ik heb daar een paar dingen opgezocht en ik kwam onder andere dit tegen. Zending is het verspreiden van het christelijk geloof in een andere cultuur. Waar evangelisatie meestal beperkt wordt tot het verspreiden van het christelijk geloof binnen 1 bepaald land, binnen 1 cultuur, is zending wat breder. Gaat over de landsgrenzen en cultuurgrenzen heen. Nu, dat is natuurlijk, dat was vroeger een heel goede definitie. Maar als je nu bedenkt dat bijvoorbeeld volgens een onderzoek in 2012, nog maar 4 jaar geleden, dus toch nog redelijk recent, toen vertegenwoordigde Vlaanderen alleen al zo'n 180 nationaliteiten. Nationaliteiten en culturen binnen één land. Waar ga je dan met je definitie? Hè? Dus volgens mijn conclusie kun je zending, die je normaal over de grenzen heen bedrijft in andere culturen, kun je perfect toepassen in één land, België, Vlaanderen, deel van het land. Omdat daar alle culturen al bij elkaar zijn. Het belangrijkste is natuurlijk ook niet of dat wij precies kunnen onderscheiden van wat is nu evangelisatie en wat is zending. De vraag is alleen, zijn we ermee bezig? Zijn we ermee bezig om getuige te zijn in alle eenvoud met de gaven die we hebben en sommige dingen niet hebben, om te spreken over Jezus? Zijn we ermee bezig? Even daar dieper op ingaan, waar komt de zendingsopdracht eigenlijk vandaan? Is dat zomaar iets dat evangelischen ontdekt hebben en dachten, ja, daar moeten we toch eens wat meer aandacht aan geven? Nee, de opdracht kwam van Jezus zelf, al zoveel eeuwen geleden. Voordat hij terugkeerde naar de hemel, gaf hij aan zijn discipelen de volgende opdracht. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen, en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Ik zie daar 4 aspecten in. Ga dan heen. Betekent toch iets van actie ondernemen. Het gaat niet altijd vanzelf. We moeten er ook mee bezig zijn. Daarover nadenken. Ga dan heen. Maak alle volken tot mijn discipelen. Discipelen. Dat begint met evangelisatie. En als daaruit mensen tot geloof komen, ga je die ook verder coachen, helpen, leren, discipelen maken. Discipelen is niet alleen maar net tot geloof komen, maar dat is echt een navolger van de Heer worden. Dan is dopen daar blijkbaar ook een heel belangrijk aspect in. Als iemand echt die keuze gemaakt heeft om de Heer te willen volgen, als heiland, als verlosser in zijn leven toe te laten, dan is het eigenlijk niet meer dan normaal, en dat zag je ook gebeuren in die eerste eeuwen, dat zo iemand gedoopt wordt. En leert hen dan ook onderhouden al wat ik u geboden heb. Daar zit een stukje tijd aan vast. Dat is niet op één moment 1 keer het evangelie horen, je bent christen en het is goed voor de rest. Nee, dan wil de Heer dat alles wat hij geleerd heeft, dat we dat ook meegeven met de mensen die tot geloof gekomen zijn. Dat betekent een stuk verdieping door onderwijs en een stukje coaching. Dus waar komt die zendingsopdracht vandaan? Van Jezus zelf. Met een heel duidelijke opdracht, eenvoudig zou je zeggen, en duidelijk. Maar hoe werd daarmee omgegaan? Tweede punt, zending in de eerste eeuw. Hoe werd met deze opdracht van de Heer, hoe werd daar vorm aan gegeven? De opdracht was duidelijk, maar blijkbaar de uitvoering verliep niet direct zo duidelijk. Niet in het begin althans. Het heeft toch nog verschillende dagen geduurd. Eigenlijk de Pinksterdag in Jeruzalem die we tegenkomen in Handelingen 2. Daar zien we dat 10 dagen na de hemelvaart van Jezus, dat er een begin gemaakt is met de uitvoering van deze zendingsopdracht. Op die dag ontvingen de apostelen, die Pinksterdag dus, ontvingen de apostelen en allen die bij hen waren, de kracht en de vrijmoedigheid ook om naar buiten te treden en te gaan spreken. Over wat? Over de dood en de opstanding van Jezus Christus. Dat was het centrale thema. Niet hoe kun je gemakkelijker leventje leiden of hoe kun je beter met je problemen omgaan. Nee, de centrale boodschap was Jezus die gestorven is. Die zichzelf opgeofferd heeft voor onze zonde. Hij heeft betaald voor onze schuld. Opdat wij, als wij ons vertrouwen in Jezus stellen, dat wij vrij uit kunnen gaan. Dat wij niet meer in de schuld staan met God. Maar dat wij een relatie met hem hebben. Dat wij als een vader hem mogen benaderen. Dat was de boodschap. De dood en de opstanding. De dood meer dat betalende element. De opstanding meer dat overwinnende element. Niet de dood, niet het gescheiden zijn van God, wat we allemaal hebben van nature, dat heeft het laatste woord, maar de overwinning, die herstel met de Vader, die relatie met de Vader. Dat was het centrale thema. En dat had prioriteit. Dus niet sociale bewogenheid had de prioriteit. Dat kon er zeker wel bij kijken, maar wel de verkondiging van het evangelie, de dood en opstanding van Jezus Christus. En zij die die vernieuwende kracht in hun leven ook ervaren hebben, want het evangelie bestaat niet alleen uit woorden, maar het is een kracht van God, hè, tot behoud van een ieder die gelooft. Die verandering die ze meemaakten in hun leven, die deelden ze natuurlijk ook met andere mensen. Dat was niet meer de vraag van, moet ik zo nodig dit of dat? Nee, dat deed je. Zoals mensen die een mooie, goede boodschap hebben ontvangen, die beginnen te stralen. Die kunnen dat niet voor zich houden, maar die willen dat delen. Hun kracht en hun getuigenis lag dus niet alleen, bestond niet alleen uit woorden, maar vooral ook uit een zichtbaar, veranderd, vernieuwd leven. Mensen zagen dat ook, van hoe kan dat nou? Ik weet niet, als u dat wel eens tegengekomen bent, dat een, dat u zelf of een van uw kinderen verliefd geworden is, en die komt thuis en die stralen. En je hoeft niet te vragen van, is er soms iets geweest? Want je ziet het, er is iets. En als je dan vraagt, ja, dan vertellen ze dat van, ja, ik heb iemand leren kennen. Mag ik die eens een keertje mee naar huis nemen? En dat, zo gaat dat. En zo is het eigenlijk ook als je tot geloof komt. Dan begin je een stukje te stralen. De eerste liefde, hè, zoals het ook wel genoemd wordt. Natuurlijk met de jaren raken we, zoals dat ook is met verliefdheid, dat raakt een beetje op de achtergrond. En we raken dingen wat meer gewoon en alles begint ook een beetje sleur te krijgen en moeten opletten dat we inderdaad in die sleur niet blijven hangen, maar dat we die relatie met die Vader levend houden. Ik denk daarvoor ook dat het erg belangrijk is dat we regelmatig samenkomen. Maar de kracht was dus niet alleen hun woorden, maar ook hun zichtbaar veranderd leven. En dat gaven ze ook uiting aan. Dat werd ook praktisch. Hè? Want als we bijvoorbeeld lezen in Handelingen 2 vers 45 tot 47... dan lezen we daar, en telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten en ze uitdeelden aan allen die er behoefte aan hadden. Amai, de rijken die echt hun bezittingen en huizen verkochten om het uitdelen aan de armen. Dat doe je niet zomaar. Dan moet er toch wel het een en het ander plaatsgevonden hebben. Maar dat bedoel ik met het evangelie, dat raakte hen zo in, dat sloeg in als een bom, zou je kunnen zeggen. Dat zette heel hun leven op zijn kop en ze deden dingen die normaal gezien die je nooit zou doen. Je kan wel van je overvloed een klein stukje hier en daar weggeven, maar echt de zaak verkopen en dat gaan uitdelen, dan moet er wel iets serieus gebeurd zijn. Maar zo was dat. En ze braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud als harten. En ze loofden God en ze stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heer voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werd. Dit eenvoudige, maar krachtige getuigenis, dat had een enorme invloed op hun directe omgeving, maar zelfs op een hele stad, een heel gebied. Want als op een gegeven moment Petrus en de andere apostelen voor de hoge priester moeten verschijnen, omdat ze een keertje verantwoording moeten afleggen van wat ze allemaal aan het doen zijn, dan berispt hij die hoge priester dus hen met de woorden: we hebben u nadrukkelijk verboden in de naam te leren, in deze naam te leren, de naam van Jezus. En zie, gij hebt Jeruzalem vervuld met uw leer. Handelingen 5 vers 28. Heel Jeruzalem stond op zijn kop als het ware door wat daar gebeurd was. En het Bijbelboek Handelingen is eigenlijk één groot getuigenis van die voortgang van het evangelie. Te beginnen in Jeruzalem, dan Judea, dan Samaria en uiteindelijk heel de wereld. Precies zoals Jezus aangekondigd had, vlak voordat hij heen ging, Handelingen 1 vers 8. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het uiterste der aarde. Dat is wat gebeurde. Nu, als je dat zo leest, dan heb je soms de indruk, dat ging toch wel gemakkelijk, hè? Moest kijken wat wij allemaal moeten aan barrières overwinnen om met iemand een gesprek te kunnen hebben over het geloof. Moet je eerst dit en dan moet je eerst dat en dan met je zus en dan moet je zo. En daar ging dat gewoon maar zo, zo lijkt het. Maar dat is ook niet helemaal zo, hè, zo dat het zo gemakkelijk ging. We lezen bijvoorbeeld in Handelingen 7 over Stefanus die als een van de eerste martelaren gestenigd werd. Is dat gemakkelijk? Dat je voor je geloof gestenigd wordt? En direct daarna in Handelingen 8 vers 1 lezen we dat er een heel zware vervolging tegen de gemeente van Jeruzalem ontstond. En allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria met uitzondering van de apostelen. Beetje vreemd voor mij, dat laatste. Waarom zij niet en de anderen wel? Maar je ziet in ieder geval dat dat allemaal niet zomaar van een leien dakje ging. Hè? Het kostte hun leven. Het kostte soms hun huizen die ze moesten verlaten en op de vlucht slaan. Vluchtelingen is niet alleen een probleem van onze tijd. Massa's vluchtelingen die huis en haard verlaten. Dat kenden ze ook toen, maar toen om hun geloof. Een zware vervolging. En hier zie ik dan ook weer iets van de enorme strijd waarmee de voortgang van het evangelie altijd gepaard gaat. Dat zie je toch telkens weer opnieuw. De tegenstander van God, die is er altijd op uit om de zaak te vernietigen. Wat God opbouwt, wil hij ondermijnen en wegmaken. Kapot maken. Maar tegelijkertijd zie ik daar God, die dwars door die moeilijkheden heen, juist zijn plan uitvoert en versnelt. Want, we moeten eerlijk zijn, als zij niet vervolgd waren geweest, wat was er dan misschien gebeurd? Ik weet het niet zeker. Maar dan denk ik dat de meesten thuis gebleven waren. En dat het evangelie veel trager zou uitspreiden. Nu was het als een olievlek. Maar dan was het misschien heel mondjesmaat dat iemand eens in Judea kwam. Of in Samaria kwam. Of verder kwam. Of een enkele evangelist zoals een Paulus die dat deed. Maar nu ging dat vrij snel. Juist omwille van die vervolging. Die de boze denkt van ik ga het werk kapot maken. Gebruikt God. Die zet dat om in iets positiefs. En het evangelie verspreidde zich op een bijzondere manier. Dit is eigenlijk hoe het in de eerste eeuw ging. En nu wil ik eigenlijk meer focussen specifiek op één plaats, Antiochië. Waarom die plaats? Omdat die plaats ook van groot belang is geweest in de verkondiging van het evangelie in de eerste eeuw, ook toen. Als je bijvoorbeeld het boek Handelingen neemt, dan zou je als het ware dit boek kunnen opsplitsen in twee grote delen. Hoofdstuk 1 tot 12, met betrekking tot evangelisatie en zending. 1 tot 12 is Jeruzalem het centrum. Van daaruit zijn de activiteiten, zijn de mensen vertrokken, met Petrus aan het hoofd. Dat is de eerste 12 hoofdstukken. Maar dan zie je een omschuiving, als het ware een omslag. Want dan in hoofdstuk 13 is het vooral Antiochië die uitvalsbasis wordt voor evangelisatie en zending naar al die landen en die toenmalige wereld. Met Paulus als belangrijkste figuur die daar naar voren komt. Dus vroeger Jeruzalem en Petrus, vanaf hoofdstuk 13 zie je Antiochië en Paulus, die dan een grote rol hebben gespeeld in de verdere verspreiding van het evangelie. Antiochië, voor alle duidelijkheid toch eventjes die opmerking. In de Bijbel zelf komen wij twee plaatsen tegen met dezelfde naam Antiochië. Eén in Pisidië, dat zie je bijvoorbeeld in Handelingen 13 vers 14. En één in het toenmalige Syrië. Dus zo'n beetje ten noorden van Israël. Eigenlijk heb ik een keertje op de kaart gekeken en Aleppo is tegenwoordig in onze dagen heel vaak in het nieuws. Maar als je van die plaats uit een horizontale lijn richting Middellandse Zee trekt, dan zul je daar een plaatsje tegenkomen dat nu niet meer Antiochië heet. Maar heeft nu een andere naam, want dat valt nu ook onder het Turkse grondgebied. Het is nu Antakya, dus het ligt nu in het huidige Turkije. Antiochië is gesticht door een van de generaals van Alexander de Grote aan een grote rivier, de Orontes, en was al snel tot hoofdstad verklaard van de Romeinse provincie Syria. Oké, we gaan daarover iets lezen in Handelingen 11. We gaan hem misschien even toch opslaan. Handelingen, hoofdstuk 11. Vers 19 tot en met 30. Handelingen, hoofdstuk 11, vanaf vers 19. Er staat, zij dan die verstrooid werden door de verdrukking, welke in verband met Stefanus plaatsvond, trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, zonder tot iemand het woord te spreken dan alleen tot de Joden. Dat was hun strategie. Deze mensen die van Joodse oorsprong waren, de meeste denk ik toch, die in Jeruzalem tot geloof waren gekomen, maar verstrooid werden door de vervolging, die gingen naar al die streken en spraken niet anders dan alleen tot de Joden. Maar dan gebeurt er iets in vers 20. Doch er waren onder hen enige Cyprische en Cyreense mannen die te Antiochië gekomen ook tot de Grieken spraken en hun de Heere Jezus predikten. En de hand des Heeren was met hen. En een groot aantal kwam tot geloof en bekeerde zich tot de Heere. En het bericht daarvan kwam de gemeente van Jeruzalem ter oren en ze vaardigden Barnabas af naar Antiochië. Toen deze aankwam en de genade Gods zag, verheugde hij zich en wekte allen op om naar het voornemen van hun hart de Heere trouw te blijven. Want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. En een brede schare werd de Heere toegevoegd. En hij trok naar Tarsus om Saulus te zoeken, die later dus Paulus genoemd wordt. Hier is nog Saulus. En toen hij hem vond, bracht hij hem naar Antiochië. En het geschiedde dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en een brede schare leerden en de discipelen het eerste Antiochië christenen genoemd werden. En in die dagen kwamen profeten van Jeruzalem te Antiochië en één uit hen, genaamd Agabus, stond op en gaf door de geest te kennen dat een grote hongersnood zou komen over het gehele rijk, die dan ook gekomen is onder Claudius. En de discipelen besloten dat elk van hen naar draagkracht iets zenden zou tot ondersteuning van de broeders die in Judea woonden. Dit deden zij ook en zij zonden het aan de oudsten door de hand van Barnabas en Saulus. Zover. Dus we zagen al die vervolging die plaatsvond nadat Stefanus gestenigd was, die zware vervolging. En als gevolg daarvan zwermden deze christenen uit over al die gebieden, Judea, Samaria, Cyprus, maar we zien dat ook tot in Antiochië toe. Nu was er in Antiochië een grote Joodse gemeenschap en het is dan ook niet zo verwonderlijk dat zij die verstrooid werden ook daar naartoe gingen. Misschien hadden ze daar familieleden waar ze dachten van daar kunnen we misschien onderdak krijgen of misschien ook gewoon van ja, dat waren wel hun broeders. Ze wilden dat grote nieuws, wat ze zelf meegemaakt hebben, delen ook met hun familie. Nu, omwille van de tijd kan ik niet zoveel aandacht aan geven, maar misschien toch nog wel dit. Antiochië was een enorme stad. Soms denken we misschien ook aan een dorpje, zoals Waasmunster of zo. Hè? Maar dat was echt niet waar, hoor. Dat was een grote stad. 250.000 inwoners. Zowel heidenen als joden. Joodse gemeenschap was daar ook een grote Joodse gemeenschap. Het lag ook aan de zijderoute. Vanuit Azië, China en zo. Zo meer richting Middellandse Zee. Dus heel goed bereikbaar. Er was een stad, die was van alles te beleven. Heel veel vermaak. Ook heel veel zedeloosheid. Zoals dat heel vaak samen opgaat. Maar ook een grote Joodse gemeenschap. En dus er waren Joden die vanuit die verstrooiing ook daar de toevlucht zochten. En daar gesproken hebben tot de Joden over wie Christus was. Het centrale thema. Jezus, zijn dood en zijn opstanding. Maar er waren hier ook mensen die van Cyprische en Cyreense afkomst waren. Misschien ook in Jeruzalem geweest bij de Pinksterdag. Want we lezen ook daar dat er mannen waren uit heel die omgeving, al die omliggende landen, die naar Jeruzalem kwamen om daar het Pinksterfeest te vieren. En die het ook gehoord hebben. Maar deze mannen gingen in afwijking van wat de normale strategie was. Eerst door de Joden gingen ze ook naar de Grieken toe en spraken ook daar het woord van God. En God zegende dat, blijkbaar uit vers 21. En de hand van de Heer was met hen. En een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heer. Dus zo ontstond daar ook vanuit dit evangelisatiewerk een grote gemeente die bestond uit Joden en heidenen. Een grote nieuwe gemeente. En volgens vers 26 werden deze discipelen daar voor het eerst christenen genoemd. Wij kennen dat woord natuurlijk zo al jaren, maar daar was het voor het eerst. Want voor die tijd, de Joden noemden bijvoorbeeld de christenen meestal Nazareners, volgelingen van de man van Nazareth. De christenen zelf noemden zich broeders, heiligen. De Joden die christen geworden waren, die noemde men in die tijd ook wel de mensen van de weg. Of mensen die de weg volgden die Jezus hen had gewezen. Mensen van de weg. De naam christenen werd in Antiochië voor het eerst gebruikt en was eigenlijk als een soort scheldnaam bedoeld. Er zijn nog van die mensen, als het ware zo, van die naïvelingen die navolgers zijn van Christus, van die braven, van die fijne mensen, weet je wel, slaven. Er was in die stad ook een hele grote groep slaven. En die werden dan meestal aangeduid met de naam van hun meester. Oh, dat is een slaaf van die meester. En dat is een slaaf van die meester. En er zijn er ook nog slaven, ja. Die zijn navolgers, die hebben Jezus als meester. Nou, laat het een scheldnaam zijn. Het is tegelijkertijd toch een mooie naam. Het is natuurlijk christenen, een verwijzing naar Christus. De gezalfde, de door God aangewezene, die we inderdaad als meester willen beschouwen en volgen. Dus deze gemeente bestond uit Joden en heidenen. En dat laatste, dat het ook uit heidenen stond, wekte misschien toch wel enige argwaan bij de moedergemeente, zou je kunnen zeggen, in Jeruzalem. En ze zonden toch maar eens Barnabas af om poolshoogte te gaan nemen. Of dat allemaal wel in de haak was, vers 22. En Barnabas, dat was zo'n bruggenbouwer. Dat vind ik een fantastisch mooie figuur. Iemand die mensen samenbrengt, waar anderen zeggen van, dat zie ik niet zitten. Hij was het ook die Saulus, toen hij tot bekering was gekomen, bij de apostelen bracht. Waar de andere apostelen zeiden van, Saulus, die man die ons vervolgd heeft, die mensen in de gevangenis gegooid hebt, die mensen, bijvoorbeeld zoals een Stefanus, hij was daarbij dat hij gestenigd werd. Houd die maar op een afstand. Barnabas was de bruggenbouwer. Hij zegt, nee, als die echt tot de Heer is gekomen, hij mag erbij horen. Laat hem erbij horen. Hij heeft capaciteiten. Hij zag iets in hem. Dat is Barnabas. Ontzettend mooi om zulke mensen te hebben. Hij bemoedigde de gemeente en die riep hen op om de Heer trouw te blijven en een brede schare kwam tot geloof. En daarna roept hij ook nog de hulp van Saulus erin, die toen in Tarsus zat, om ook te komen naar Antiochië, om hier mee te bouwen. Hier is potentieel. Hij zag iets in die gemeente, maar hij zag ook iets in Saulus. En een vol jaar onderwijzen ze de gemeente in alles wat de Heer hen geboden had. Weet u nog, het laatste stukje van de zendingsopdracht. Ze waren al tot geloof gekomen, ze waren waarschijnlijk al gedoopt. Nu moest hij ze ook nog leren onderhouden, al wat de Heer hen geboden had. Oké, dat was de situatie in Antiochië in notendop. Wat kunnen wij daarvan leren vandaag over zending? In de eerste plaats wil ik eigenlijk uithalen zending en verkondiging. Dat samen hoort. Wij kennen zending als mensen die uitgaan, die proberen andere mensen te bereiken uit andere culturen, maar dat kan ook binnen één land zijn, Belgische evangelische zending. Als je dat gaat onderzoeken, dan zeg je van die naam klopt niet, want die werken binnen het eigen land. Ja, nogmaals, die naam maakt me niet zoveel uit, maar ze zijn bezig met de opdracht van de Heer. En dat is het belangrijkste, denk ik. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld gewoon, zoals ik dat trouwens ook gedaan heb, gewoon met een bepaalde kwaliteit van ik kan aan auto's werken. Toen ik zo'n 25 was, ik zei, Heer, hier ben ik. Ik kan niet veel. Ik kan een beetje aan auto's werken. Als u het kunt gebruiken, hier ben ik. En binnen een paar weken had ik een mogelijkheid om naar Oostenrijk te gaan en daar aan auto's te werken. Ja. Later zijn er nog andere dingen bijgekomen. Maar Ik zie wel dat al deze dingen, ook als we met praktische manier bezig zijn of meer ontwikkelingswerk bezig zijn in het kader van zending, is het belangrijk dat daar toch op de een of andere manier verkondiging is van het evangelie. En dat is niet meer zo van deze tijd. Dat proef ik soms. We gaan eerder in gesprek of discussiëren. We zeggen altijd, de methode die is wel anders, maar de boodschap die blijft hetzelfde. En soms vraag ik me af, is dat zo? Verandert er niets aan die boodschap? Blijft die inderdaad hetzelfde? Zijn we nog altijd overtuigd dat Jezus de enige weg is tot God? Belangrijk. Want dat was die grote opdracht. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Niet zomaar dat ze een discipel zijn van iets of andere, van Jezus. Wordt wel eens gezegd, ja, er zijn nog van die mensen dus die ouderwetse inslag hebben, die leven eigenlijk nog in de 16e eeuw, weet je wel, de reformatie. Toen was het een centraal thema van door geloof in Jezus alleen dat je behouden wordt. Rechtvaardiging door het geloof. Zware woorden, dat zijn die ouderwetse mensen. Daar moet je niet te veel naar luisteren. Wij leven in onze tijd. Wij zitten met andere problemen. Wij moeten anders gericht zijn. Dan denk ik, ja, dat is wel zo. We leven in een andere tijd. We hebben met andere situaties te maken. Maar die boodschap van het evangelie, die moet toch centraal blijven. Want dat was niet alleen in de 16e eeuw, maar dat was ook in de eerste eeuw. En alle eeuwen die erop volgden. En dat is nog vandaag hetzelfde. Mensen gaan verloren zonder Jezus. Verkondiging van het evangelie is belangrijk. En mag niet onderdoen voor ontwikkelingswerk, noem maar wat. Aan de ene kant denk ik, het ontwikkelingswerk en het werken onder armen is een fantastisch getuigenis van de liefde van de Heer. Dus ik zeg niet dat dat onbelangrijk is. Ik zeg alleen dat ook dit prachtige werk op de een of andere manier verbonden moet zijn met een verkondiging. Op welke manier dan ook. Er moet iets van die verkondiging van het evangelie zijn. Als dat totaal ontbreekt en alleen puur ontwikkelingswerk is, dan denk ik, als je daar als christen bij betrokken bent, dan mis je iets. Dan mis je eigenlijk het belangrijkste. Ondanks dat het een fantastisch mooi werk is. Tweede punt, zending is teamwork. De gevluchte Joodse discipelen en de Cyprische en Syreense mannen, die waren evangelisten. Zij mochten het fundament leggen voor een nieuwe gemeente. En later komt Barnabas en Saulus daarbij. En die mochten weer verder bouwen op dat fundament dat er al lag. Door gedegen, duidelijk onderwijs vanuit Gods woord. Al wat de Heer hen geboden had. En dat waren geen concurrenten, zo werden die niet bekeken. Maar die werden op een positieve manier gezien als mensen. Die konden aanvullen wat zij niet hadden. Maar andersom was het ook zo. Die gedegen leraren waren niet die evangelisten die dat fundament konden leggen. Misschien Paulus wel, hè, als we later kijken. Het was teamwerk. Dan later zien we nog, in vers 27, dat er enkele profeten uit Jeruzalem bijkomen. En ook die konden daar een nuttig werk doen, een aanvulling geven. Teamwerk. Dus aan de ene kant had je die gemeente van Jeruzalem, die heel goede leraars kon afzenden, naar hen toezenden. En aan de andere kant heb je in die gemeente ook, dat is ook zo, dus die twee gemeentes zagen ook elkaar niet als concurrenten, maar als medewerkers aan dezelfde opdracht. En toen er op een gegeven moment sprake van was dat er een heel grote hongersnood ging komen, toen hield die gemeente van Antiochië alvast een inzamelactie. Nog voordat die hongersnood er was, kun je je dat voorstellen? We krijgen te horen dat over een paar jaar een hongersnood hier of daar is. En we zeiden, nou, dan gaan we nu al inzamelen. En we gaan het al zenden. Ja, maar het is nog niet zover. Ja, maar toch gaan we het al inzamelen. Ook die gemeente had iets te bieden, wat ze gebruikten om de voortgang van het evangelie te kunnen vasthouden, kunnen stimuleren. Dus ze zagen elkaar niet als concurrenten, maar als medewerkers aan dezelfde opdracht. Zo mogen ook wij, samen met alle andere gemeentes in België en Vlaanderen, vormgeven aan die ene grote opdracht. Wat trouwens ook wel gebeurt. Als u een keertje kijkt naar de site van Evangelische Alliantie, dan word je echt bemoedigd om te zien wat uit dit soms kleine Vlaanderen, zo in ons denken, dat kleine, wie zijn wij, wat hebben wij te betekenen, daar gebeurt wel ontzettend mooi werk hoor. Echt in België en ook daarbuiten. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Kijk daar een keertje naar. En dat vind ik mooi. En dat is ook de bedoeling. Zending is niet het werk van enkele enthousiastelingen die grote stappen hebben, die altijd moed hebben voor als een stoomboot en overal naartoe kunnen gaan van alles. Nee, nee. Zij zijn afhankelijk, ook van de thuisgemeente. Dat is eigenlijk mijn volgende punt. Zendeling en thuisgemeente. Zoals we gezien hebben, wist Barnabas zich gesteund door zijn thuisgemeente in Jeruzalem. Jeruzalem was betrokken partij met alles wat er in Antiochië gebeurde. Er was overleg. Er was aanvullende hulp van Barnabas door die enkele profeten. Barnabas die stond er niet alleen voor. En ik geloof, heeft in onze situatie teruggebracht, dat de meesten van ons geroepen zijn om eenvoudig hier te blijven. En te dienen met de gaven die de Heer je hebt gegeven. Maar dat er ook enkele zijn die geroepen worden om fulltime of parttime de zending in te gaan. Specifiek afgezonderd om zich voltijds met de Heer, het werk van de Heer, te kunnen bezighouden. En ik denk dat het wel heel belangrijk is, als we spreken over zendeling en thuisgemeente, dat het hele proces van geroepen worden, uitgezonden worden en ondersteund worden, dat dat erg belangrijk is door die thuisgemeente. Handelingen 13 zien we dan ook de uitzending van Saulus en Barnabas vanuit deze gemeente Antiochië. En dan zie je hoe die hele gemeente daar met bidden en vasten mee betrokken was. En ze zegende hen. En als ze weg geweest waren om de eerste zendeling, ze kwamen weer terug. Ze brachten verslag uit die zendelingen. Er was constant over en weer en meeleven. Hoe is dat bij ons? Hoe gaan wij om met onze zendelingen die we op de een of andere manier mee verbonden zijn en steunen? Corneel, Lia, Hilde, Chiara, Patricia, mooi werk dat ook in India is geweest en verder gaat. Ook al hebben Bart en Erika zich daar nu teruggetrokken. Hoe zijn we daarbij bezig geweest? Bijvoorbeeld qua overleg, qua gebed. Ik wil gewoon een klein regeltje voorlezen dat ik uit de laatste nieuwsbrief van Hilde de Leebeek tegenkwam. En mijn vraag is, wat doen we daarmee? Ze zegt, naast de fantastisch mooie dingen die daar in Brakel gebeuren, ik heb het voorrecht om daar één keer per jaar een keertje te zijn en ik ga er altijd met veel vreugde naartoe. Maar ik zie ook dat die gemeente heel wat strijd mee maakt. Ze zegt, de gemeente lijkt momenteel onder vuur te liggen. Zowat elke gezinseenheid heeft met ernstige situaties of strijd te kampen. Bid dat we te midden daarvan de liefde en de eenheid zullen bewaren en dat God verhoogd gaat worden. Mijn vraag, wat doen we daarmee? Geef dat, zeg bid ervoor. Kunnen we niet meer doen? We hebben een gebedsgroep voor gemeente in het algemeen. We hebben een gebedsgroep voor Michel en Connie, Noordoost-Azië. Op zaterdagmorgen, al verschillende jaren, is er bij ons thuis een gebedsgroep meer specifiek voor de jongeren, tieners, jongeren, jongvolwassenen. Waar is de gebedsgroep voor specifiek onze zendelingen? Ik gooi het maar in het midden, zonder direct het antwoord te geven. Een laatste punt, iedereen was betrokken. Als ik denk aan de eerste eeuw, ze werden noodgedwongen, uit hun huizen gedreven. Ze kwamen overal en ze verkondigden het evangelie. Ze waren getuigenis in woorden, maar vooral ook in daden, een veranderd leven. De opdracht was niet alleen voor de apostelen of mensen die fulltime in dienst van de Heer stonden, maar iedereen was betrokken partij en getuigden waar ze konden. Is niet in woord, dan in zin, dan in daad. Ik voel me zeker geen evangelist, maar probeer wel de gelegenheden te benutten. Getuigen zijn bestaat uit woord en daad. De een doet dit gemakkelijker in woorden, de ander in daden. Prima, maar gebruik uw gaven. Dat is alles wat ik u wil zeggen. Amen.